en open ik de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Spijtig genoeg moet ik eerst beginnen met een moment van stilte, want een van de personeelsleden van het OCMW, namelijk Martin van der Zijpen, is in de voorbije weken overleden als iemand van de poetsdiensten. Vraag ik graag een moment van stilte. Dank u. We kunnen overgaan tot agendapunten, waar we in puntje 1 de goedkeuring hebben van de notulen van de vorige zitting. Dus en direct automatisch goedgekeurd, omdat er geen opmerkingen waren. In puntje 2 nemen we ook kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2022, zoals daarnet in de gemeenteraad. Ik veronderstel dat ook alle vragen daarover reeds beantwoord zijn in de gemeenteraad, zodanig dat we verder kunnen naar puntje 3, waar we de agenda goedkeuren van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven op 13 december, zoals daarnet in de gemeenteraad, en waar we het mandaat vaststellen van de OCMW-vertegenwoordiger. Normaal is dat Yvette Laas, maar zij is verhinderd op dat moment. En dan zal Jan de Keizer ook dat waarnemen. Yvette is op dat moment verhinderd door vergadering van de Vrije Tijdsraad. Goed. We kunnen het punt ter stemming leggen. Wie stemt tegen? Niemand die onthoudt zich. Ook niemand eenparig goedgekeurd. In puntje 4 is de goedkeuring van de algemene van de agenda van de algemene vergadering van IGO. Ook zoals daarnet in de gemeenteraad, maar hier mandateren we Iris de Smet om de punten goed te keuren. Wie stemt daartegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand eenparig goedgekeurd. Ook hier hebben de personeelsleden recht op een bijkomend verlof voor de feestdagen die op een weekend vallen, met jullie goedkeuring natuurlijk. Er waren geen opmerkingen. Een punt ter stemming leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. We kunnen overgaan naar het volgende punt. Dat is de verkoop van de woning op de hoek van de Mezenstraat en de Dorpstraat in Leefdaal. En we vragen de goedkeuring van de opstart voor de verkoopprocedure. Die hoekwoning heeft tot op heden gefungeerd als een huurwoning. Meestal in het kader van een tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne en Irak, onder andere. Gezien de gemeente recentelijk de woning heeft aangekocht, Schoolberg 5 te Korbeek-Deilen, en deze heeft bestemd als gemeentelijke noodwoning, is het niet de bedoeling om het gebouw op de hoek van de Mezenstraat en de Dorpstraat nog als woning te gebruiken of een andere bestemming te geven. De verkoop van deze eigendom was ook voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. In het agendapunt dat jullie hebben meegekregen natuurlijk en de bijlagen is uiteengezet hoe de verkoop zal kunnen doorgaan, of de offertes zouden kunnen gaan, de biedingen zouden kunnen doorgaan. Maar er waren een aantal vragen die ik eerst wil laten stellen. Een van de eerste was Bart.
Gewoon een vraag naar de visie. Je gaat er iets verkopen. De kans is niet ondenkbeeldig dat daar mogelijkerwijze een projectontwikkelaar op komt en dat daar mogelijkerwijze ook een appartementsgebouw of een ander type van woningen opkomen. Dat is mijn achterliggende vraag. Hebben jullie al gedacht aan een visie? Dat ligt daar op een gevaarlijke hoek. Hoe dat de impact gaat zijn op het verkeer? Hoe gaan we daar weer mee omgaan? Want de Dorpstraat van Bertum tot Leefdaal heeft grote kans op overbelasting. Is daar al over nagedacht? Wat is daar een achterliggende visie als je dat patronium verkoopt?
Eerst alle vragen. Of ga je... Ik zal eerst alle vragen laten stellen en dan kunnen we zien wie er gaat antwoorden. Meestal zal Tom zijn, denk ik. Wouter.
In essentie, een pand dat je niet meer gebruikt verkopen, geen probleem mee. Dus in de grond van de zaak kan dat voor mij. Ik heb wel zeer zware problemen met de begeleidende tekst die geleverd is, waar de toewijzing zal gebeuren op basis van punten. Normaal gezien, als je zoiets doet, moet je dan ook zeggen hoe dat je die punten gaat geven. En meestal is dat dan 0 punten voor de laagste bieder en maximum voor de hoogste bieder en lineair daartussen. Maar hier zitten we met 2 verschillende basisbedragen. Dat is voer voor discussie. Als dat niet vooraf uitgeklaard is, hoe we daar die 70 punten op basis van prijs gaan verdelen. Het kan zijn dat de gemeente wil maximaliseren en gewoon bedrag boven het geschat kan zetten. Of dat dat procentueel is ten opzichte van het basisbedrag. Geen idee, maar zolang het niet geconcretiseerd is, steven we daaraf op moeilijkheden als er ooit een dispuut over komt, als er 2 bieders zijn. Wat betreft criterium 2, waar nog 30 punten op staan. Ja, als je gaat voor een eensgezinswoning, als je gewoon zegt, ik wil een eensgezinswoning daarvan maken, ja, dan heb je 30 punten, want meer kun je daar niet rond motiveren. Dus wie daar dan een meersgezinswoning wil maken, die kan alleen maar verliezen. Die kan nooit 30 punten of minder halen. Dus ik heb zeer zware problemen dat dit project, enfin, de wijze waarop het gegund moet worden, onvoldoende uitgewerkt is om daarmee naar de markt te gaan.
Goed. Joris?
Ja, mijn vraag sluit er natuurlijk een beetje bij aan, omdat het is iets vreemds met 2 verschillende instelprijzen. Ja, je geeft 70 punten op de prijs, wie krijgt dan de 70 punten? De hoogste, ja, dan is dat altijd sowieso degene blijkbaar, als ik op de schatting moet afgaan, van degene die daar meer gezinswoning wil bouwen op die hoek. Die 30 punten over de inhoud van het project, ja... Wat is de basis daarvan? Dat is ook nergens bepaald in die tekst. Gaat de 30 punten naar degene die daar met een mooi project komt voor een eengezinswoning? Of gaat het maximum van de punten naar degene die daar met een project van een meergezinswoning komt? Dat blijkt allemaal nergens uit. En dan bijkomend, ja, hoe doe je een handhaving als er iemand het kan kopen omdat hij zegt ik ga er een eengezinswoning van maken en hij doet dat dus met een lagere prijs. En later dient hij toch een omgevingsvergunning aan voor een meergezinswoning. Hoe kun je dat dan sanctioneren? Dat gaat volgens mij ook helemaal niet. Dus ik vind dat heel moeilijk om met 2 verschillende soorten prijzen voor 2 verschillende opties te werken, als dan ook niet duidelijk is hoe dat dan juist die punten daaraan verdeeld moeten worden.
Oké. Pieter, jij had ook nog een vraag of sluit jij je aan bij dat wat hier stelt? Is goed. Kijk eerst naar Tom.
Maar zeker dat stuk rond stevenbouw.
Ja. Ik zal beginnen en Mark zal mij wel aanvullen of verbeteren als ik iets mis zeg. Ik denk, hebben we nagedacht over de visie. Ik denk natuurlijk, hè, denken wij samen met onze diensten en ons bestuur continu na over hoe onze dorpen transformeren. Hè. Dat is een continue uitdaging. Hè. Ik denk dat we daar in de vorige legislatuur al belangrijke stappen hebben gezet met een kader. Zijn het RUP meer gezinswoningen? Ja, en als je dan kijkt op dat RUP, hè, zit dat hoekperceel wel in de zone voor meer gezinswoningen. Dus dat is het wettelijk kader. Hè. Dus daar is geen verplichting om meer gezinswoningen te voorzien, maar daar is de mogelijkheid om meer gezinswoningen te voorzien. Ja, mobiliteit en verkeersveiligheid zal daar een heel belangrijk aandachtspunt worden. Vandaar dat we ook niet alleen verkopen op prijs. En dat we het heel belangrijk vinden om ook punten te geven aan het voorstel, de inrichtingsschetsen, de principes die men wilt hanteren, om hoe men naar dat gebied gaat kijken. En ik denk ook dat wij, we gaan er toch ook vanuit als we dat lanceren, we hebben dat gewerkt bij de vorige verkoop, dat mensen toch ook zich komen informeren, dat de grote opportuniteit in deze er zou in kunnen bestaan, dat aangrenzend aan het perceel
Allee, of dat het perceel ook omgeven is door andere percelen. En dat we wel hopen, hè, als je het perceel op zich bekijkt, dat dat een heel moeilijke situatie is om daar tot herontwikkeling te komen. Dat we hopen, hè, en we weten ook dat in dat gebied, ja, in Leefdal is altijd alles een beetje aan het bewegen, ja, dat er door samenwerking betere ruimtelijke elementen kunnen gebeuren. Hè. Want wat is een van de grote doelstellingen op dat hukpunt? Hè, is het zeker meer plaats voor voetgangers te gaan creëren, hè, want de stoep is daar op zijn smalst in Leefdal. Dus ik denk dat dat een van de belangrijke doelstellingen is die we daar eventueel zouden moeten kunnen gaan nastreven. Dus we willen zo onze eigendom inzetten, misschien als hefboom, als katalysator om een groter geheel te gaan bewegen. Maar we hebben dat allemaal niet in de hand. Hè. Dat sluit dan aan, hè, want ideaal zou je dan kijken, als het in een groter geheel zou kunnen passen, hè, sluit dat bouwblok aan op de inrit van de parking van de school en daar zou een win-win kunnen gerealiseerd worden. Maar dat is een van de mogelijke scenario's. Als het alleen wordt ontwikkeld, ja, vandaag zijn dat 2 vergunde appartementen. Als we dan gaan kijken naar mobiliteit, ja, hebben wij ook een sterke parkeerverordening waaraan voldaan moet worden. Als er een nieuwe vergunning moet ingebouwd worden, ja, zouden daar, als dat op dat perceel alleen voorzien moet worden, 4 parkeerplaatsen voorzien moeten worden. Ik zie dat gewoon praktisch vandaag niet mogelijk. Van de architecten hebben wij nogal proberen te verbazen en soms gelukt, maar lijkt me een zeer boeiende uitdaging. Dus ik denk dat het een zeer strategisch en belangrijk perceel is en dat we daarvoor daar zeer wel overwogen mee aan de slag willen gaan. En dat we daar, ja, naar de doelstellingen die wij als overheid hebben, hè, van openheid, gelijkwaardigheid, dat we daar die verschillende opties hebben willen openlaten. Vandaar dat hier 2 opties voor liggen. En op basis van jullie vragen, oké, denk ik wel dat we nog werk hebben aan die aankondigingsfiche, maar ik denk dat het in de beslissing wel iets correcter verwoord staat. Hè? Dat je bijvoorbeeld kunt zien bij, wat is het, artikel 4, hè? Dat de kandidaat kopers aangeven dat ze maximaal 2 biedingen kunnen doen. Dus ik denk dat we daar altijd appelen met appelen gaan vergelijken en peren met peren. Dat wie een eengezinswoning zal indienen, zal gekwoteerd worden op prijs. Hè. Stel nu dat er zijn 2 kandidaatkopers voor 1 gezinswoning, dat daar de prijs op het puntenaantal zal afgewogen worden. En als dat voor meer gezinswoningen is, dat daar die tegen elkaar zullen afgewogen worden tegenover de prijs van meer gezinswoningen. Hè. Want dat komt ook heel duidelijk naar voren in het schattingsverslag. Hè. Er is een maximumprijs voor 1 gezinswoningen aangehaald en een maximumprijs voor meer gezinswoningen. En dan zal dat in een gunningsverslag, hè, of een verslag hier voorgelegd worden op de gemeenteraad. Maar zoals jullie kunnen zien, is ja, ook die ruimtelijke inpassing zal daar een belangrijk element in spelen. Dus we kiezen hier niet alleen voor het financiële gewin. Hè, ik denk dat we dat misschien wel iets beter moeten specifieren. Hè, maar nu kijk ik ook even naar Mark en naar Chris in die inlichtingsnota, dat dat iets duidelijker kan zijn, dat we daar de eengezinswoningen gaan vergelijken met eengezinswoningen. En dat je zo naar een evenwaardige puntenverdeling tussen die 2 elementen kan gaan komen. Als we dan gaan kijken naar handhaving, Joris, ja, we spreken hier over een verkoop met voorwaarden. Wij verkopen maar als de voorwaarde vervuld is. Dat is de sterkste handhaving. Als ze iets anders doen, ja, verkopen we niet. Als ze iets anders vragen om te vergunnen, verkopen we het niet. Punt. He, dus dat is het instrument dat we hebben hier toegepast in de Rapid City, dat we hebben toegepast in het Huis Louisa, ja, de officiële naam Dorpstraat, ja, voilà. Dat we daar ook werken. En je merkt dan dat ze daar ook werken. Ja, we zijn daar hier ook met een akte gekomen, dat wij, of met een overeenkomst, dat er maar verkoop wordt onder voorwaarden van vergunning. Dus ik denk dat dat de sterkste handhaving is die we juist kunnen hebben. Om te gaan bewaken dat hetgeen wat zij beloven, waar wij quoteren, dat dat wel degelijk wordt uitgevoerd. En daarmee denk ik dat ik de meeste van de vragen beantwoord heb. Ik weet niet, Mark, of dat jij nog aanvullingen hebt. En of dat een antwoord geeft op jullie onduidelijkheden.
Dank je, Tom. Zijn er nog bijkomende vragen over?
Je zegt, we gaan eensgezinswoningen vergelijken en meergezinswoningen met meergezinswoningen. Maar op een bepaald moment ga je tussen de 2 moeten kiezen. Hè. Als daar geen regels rond zijn, ja, dat gaat betwistingen geven.
Nu, misschien even voor duidelijkheid. Dus we hebben twee instelprijzen. Dus dat betekent eigenlijk, stel, ik heb een fictief voorbeeld dat voor een eengezinswoning iemand 350.000 euro biedt. En die geeft daar een mooi beeld bij van de renovatie die hij wil doorvoeren. Dus die gaan we beoordelen. En stel dan voor een project van meergezinswoningen, dat er iemand een project voorstelt, maar die bijvoorbeeld geen enkele zakelijke zekerheid kan aandienen, dat die ook geen enkele, ja, bijvoorbeeld niet uitgewerkt, niet over nagedacht heeft, dus dat er eigenlijk geen garantie is dat dat project kan gerealiseerd worden. Ja, die kunnen wel een hogere quotering geven voor de prijs, want die kan het eigenlijk vergelijken met een overheidsopdracht. Daar worden eigenlijk ook varianten soms toegelaten. En dus mensen kunnen zowel een basisvoorstel dan indienen als een variant. En dan wordt er een rangschikking gemaakt van alle voorstellen. Dus dat zal hier ook wel gebeuren. Dus stel dat iemand voor een meergezinswoningproject 450.000 biedt, en dat is de hoogste bieding, dan gaat die eigenlijk het maximum der punten krijgen. En al die dat eronder zitten, ook voor een eengezinswoningproject, die gaan arato hun verhouding in punten krijgen. Maar als bijvoorbeeld een meergezinsproject dan totaal geen garanties kan bieden, ja, dan gaan die uiteraard voor het tweede criterium een lagere score behalen. Dus zo gaat het eigenlijk vergeleken worden. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat we gaan kijken naar garanties. Dat is ook zo gebeurd voor Rapid Parcels, Tom heeft aangegeven, voor Huis Louisa. Daar wordt eigenlijk het ganse biedingsvoorstel als bijlage opgenomen bij het verkoopscontract dat we afsluiten. Dus, en als dat niet gerealiseerd wordt, conform eigenlijk die verkoopsovereenkomst, ja, dan wordt de verkoop achteraf ook ontbonden, hè. Dus er kan niemand eigenlijk een project voorstellen dat hij achteraf niet gaat realiseren, want anders wordt de verkoop gewoon ontbonden.
Ja, het is natuurlijk zo dat we op deze moment geen kristallen bol hebben om te weten wie voor wat gaat bieden, hè. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat er alleen voor een eengezinswoning, voor een renovatie wordt geboden en de rest niet, omdat bijvoorbeeld men geen akkoord krijgt met aanpallende eigenaars enzovoort. Of net het omgekeerde kan ook zijn, dat er daar een akkoord gesloten wordt met aanpallende eigenaars en dat die zeggen, wij gaan gezamenlijk hier iets in. En dan staat men natuurlijk sterk, omdat men ook hetgeen men wil realiseren kan onderbouwen, hè. De moeilijkheden die hier gesignaleerd worden, kunnen er eigenlijk zogenaamd alleen maar komen als er diverse soorten aanbiedingen zijn. Want dan gaat er uiteraard een gemotiveerd verslag moeten gemaakt worden om de meest voordelige offerte voor de gemeente te kiezen. En dat is wet op overheidsopdrachten.
Nadenken, want ik blijf het heel moeilijk vinden dat er zo weinig gespecifieerd is over het toekennen van de punten. Ik blijf denken dat dat problemen geeft. En ik hoor dan, nu komen er allerlei elementjes rond, ik heb daarnet gehoord van, en als iemand als eensgezinswoning wil doen en komt met een mooi project af, sorry, als je een bot doet op een huis, ga je niet eerst een architect 5.000 euro geven om al een concept uit te werken. Zo werkt het gewoon niet. Nee, sorry, ik denk niet dat ik het ga goedkeuren.
Nog iemand vragen?
Ja. Ik wil aanvullen. We vragen ook geen uitgewerkt concept, maar we vragen wel het beeld. We vragen om na te denken over... We verkopen niet alleen op prijs, maar dat zij wel... De samenhang, de ontsluiting, ik denk dat Bart terecht heeft aangehaald op dat punt. Hoe ga je om met die randvoorwaarden die zich daar stellen? Je zit daar op een kruispunt. Hoe ga je in- en uitritten voorzien? Dat zijn de belangrijkste dingen. Hoe ga je met zwakke weggebruikers omgaan? Je zit daar in een schoolomgeving. Dat moet schematisch. Ik denk dat we dat bij de vorige verkoop ook hebben gedaan. Wat dat mensen willen kopen, hoe willen ze dat zien? Want... Allee, ze moeten iets willen verbouwen. Als ze dat kopen, ze kopen dat vandaag in de toestand, maar ze moeten wel weten wat dat daarmee gaat gebeuren, want wij kunnen niet zomaar een blanco cheque verkopen. Hè. Wij zijn hier, allee, ze moeten later bij ons ook nog wel passeren voor hun vergunning. En dat is schematisch, is dat meer dan voldoende. Dus we vragen wel, hè, dus we richten ons hier zeker niet op degene die gewoon willen kopen, ik koop hier een huis en ik zal wel zien wat ik ermee wil doen. Dat is wat we ten allen tijde willen vermijden, omdat het zo'n strategisch perceel is. We willen hier vragen Wij zijn geïnteresseerd voor mensen die hier een bod willen doen, maar die mee nadenken over mogelijke randvoorwaarden. Moet dat een uitgewerkt architecturaal plan zijn? Nee. Maar moet daar wel nagedacht worden over wel bepaalde principes? Ja. Lijkt ons dat onmogelijk op de vooropgestelde termijn? Nee. Dus dat is de hele belangrijke randvoorwaarde daaraan.
Goed, nog vragen? Nee. Nog een kleine mededeling, een aanpassing aan artikel 1, want daar staat Dorpstraat 246. Dat moet Dorpstraat 546 zijn, in artikel 1. Goed, geen vragen meer, dan kan ik dat punt ter stemming leggen waar wij... het OCMW een perceel verkoopt gelegen Meizestraat 1, Dorpstraat 5, 46. En dat de beoordeling van de biedingsvoorstellen van de kandidaatkoper zal gebeuren aan de hand van een aantal criteria zoals daar juist al werd aangehaald. Goed, wie stemt tegen? 1, 2, 3, 4. Wie onthoudt zich? 1. Goedgekeurd bij 16 stemmen voor. Puntje 7, dan mondelinge vragen, die waren er niet. Dan zijn we er door voor vandaag. En sluit ik de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Wens ik jullie nog een goede avond en tot volgende maand.